De kerkraad deelt u nog het volgende mee. In ondertrouw zijn opgenomen Pietrik van der Marel en Sanne Postuma. Dinsdagavond zal er een gezamenlijke afsluiting gehouden worden van het catechisatieseizoen. Alle groepen worden verwacht om 7:30 tot 8:30. Dus maandagavond is er dus geen catechisatie. Woensdagavond zal er een lidmatenkring gehouden worden en deze avond begint om 8:30. Zaterdagavond zal er een paaszangavond gehouden worden door onze koren. De lofstem en de kinderkoor opent uw mond. Deze avond begint om 7:30. En volgende week zondag zal dominee J.M.J. Kiewit voor ons voorgaan. Dit en zo de Heere wil en we leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 82 en daarvan het eerste vers. Psalm 82 vers 1. In de Achtbare Godsvergaderingen staat God als richter der gedingen. Hij oordeelt over goed en kwaad. Het eerste van Psalm 82. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 6 het derde vers. Mijn ziel, gans neergebogen, schrikt voor uw heilige ogen in deze jammerstaat. En dat is ook de voorbereiding op het schriftgedeelte dat we lezen. Uit het evangelie naar Lucas lezen wij het 22e hoofdstuk, de versen 47 tot en met 62. Lucas 22, vers 47 tot en met 62 is de schriftlezing nadat we gezongen hebben Psalm 6, vers 3 en geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Zie daar een schare, en een van de 12 die genaamd was Judas, ging heen voor en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zeide tot hem: Judas, verraad gij de zoon des mensen met een kus? En die bij hem waren, ziende wat er geschieden zou, zeiden tot hem: Heren, zullen wij met het zwaard slaan? En een uit hem sloeg de dienstknecht des hoge priester en hiel hem zijn rechteroor af. En Jezus antwoordende zeide: laat hem tot hiertoe geworden. En raakte zijn oor aan en heelde hem. En Jezus zeide tot de overpriesters en de hoofdmannen des tempels en de ouderlingen en die tegen hem gekomen waren: zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar? Als ik dagelijks met u was in de tempel, zo hebt gij de handen tegen mij niet uitgestoken. Maar dit is uw ure en de macht der duisternis. En ze grepen hem en leidden hem weg en brachten hem in het huis des hogepriesters. En Petrus volgde van verre. En als zij vuur ontstoken hadden in het midden van de zaal en ze zaten en zij tezamen nederzaten, zat Petrus in het midden van hem. En een zekere dienstmaagd ziende hem bij het vuur zitten en haar ogen op hem houdende, zeide: ook deze was met hem. Maar hij verloochende hem, zeggende: vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna een ander hem ziende, zeide: ook gij zijt van die. Maar Petrus zeide: mens, ik ben niet. En als het omtrent een uur geleden was, bevestigde dat een ander, zeggende: in de waarheid, ook deze was met hem, want hij is ook een Galileër. Maar Petrus zeide: mens, ik weet niet wat gij zegt. En terstond, als hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere zich omkerende zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe hij hem gezegd had: eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En Petrus naar buiten gaande, weende bitterlijk.
De tekst voor de prediking voor deze morgen is uit het gelezen schriftgedeelte genomen, Lucas 22, de versen 60 tot en met 62. Lucas 22, vers 60 tot en met 62, en dan lezen wij Gods woord als volgt: maar Petrus zeide: mens, ik weet niet wat gij zegt. En terstond, als hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere zich omkerende, zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe hij hem gezegd had: eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En Petrus, naar buiten gaande, weende bitterlijk. Laten we samen de Heere gaan zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. Daarin doen wij ook voorbeden. Allereerst voor familie Elenbaas Schreuders. De vader van broeder Elenbaas is overleden. En die wordt aanstaande woensdag begraven. We bidden voor zuster Visser Koudstaal, die aanstaande donderdag in het ziekenhuis wordt opgenomen. En haar nier zal dan worden verwijderd. We bidden ook voor zuster Bor Pelikaan, die wel thuis mag komen uit het ziekenhuis, maar een zeer ernstige boodschap heeft gekregen. Ze lijdt aan kanker en is niet meer te genezen. En in de dankzegging danken wij voor zuster A. Kraaienveld-Boy, die na een operatie weer thuis mocht komen. En voor de familie Kraaienveld-Kwaak, die met hun kinderen en kleinkinderen mochten herdenken dat ze 55 jaar in de band van het huwelijk gedragen en gespaard zijn. Laten we samen de Heere bidden en danken. Eeuwige en almachtige God, in uw voorzienigheid, Heere, hebt gij ons hier gebracht. En dan past het ons om u daarvoor te erkennen. En om u in onze woorden groot te maken. En dat kunnen we inderdaad met woorden doen. En daarin gaat de schrift ons ook voor om u met psalmen te prijzen. Om u in onze gebeden dank te zeggen voor de onverdiende weldaden. Maar Heere, daarmee is nog niet gezegd hoe het in ons hart eraan toe is. U zoekt toch naar waarheid in ons binnenste. In ons danken en in ons bidden. Dat we vanuit ons hart u groot zouden mogen leren maken. En daar bidden we u dan ook tegelijkertijd om, Heere, of gij dat wilt bewerken. Want als geen vrucht, geen werk van het vlees, maar als een vrucht van de geest. En daar smeek u dan om, Heere, of dat u die geest in ruime mate wilt uitgieten op alle vlees hier in de gemeente en thuis en waar uw woord ook wordt gehoord. Heere, wij bidden u, wilt u erin meekomen en geef dat uw woord zijn kracht mag doen, wat we deze ochtend hopen te overdenken. En dat we zo op de juiste plaats mogen komen. Want uw lof klinkt toch uit het stof. De dankbaarheid is toch een zaak die begint met het gebed. Dat we onze nood en ellende recht en grondig leren kennen, zoals onze catechismus dat zegt. En we zullen deze ochtend horen, Heere, waar die zonde nou op het diepst wordt gekend. U komt met uw wet en met uw geest in het hart van mensen die u zalig maken bearbeid. En daar gaan we aanvankelijk leren dat we een zondig mens zijn, zoals Petrus dat geleerd heeft. En beleden heeft, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Maar de geschiedenis die we vanochtend overdenken, Heere, daar leerde hij het dieper dan ooit. Wat het inhoudt, een zondig mens te zijn. In de verloochening van zijn meester. In het vloeken en zweren dat hij de mens niet kende. Toen keek hij in de gapende afgrond van zijn verdorvenheid, van zijn verlorenheid. En Heere, wij bidden u, al zullen wij dan misschien met woorden op die manier zo de Heer Jezus niet verloochenen, er zullen op allerlei andere manieren mogelijkheden zijn dat wij u ontkennen. Dat kan in onze gedachten zijn, dat kan in ons hele leven zo blijken. Dat we leven voor dit aardse, voor het hier en nu, en geen rekening houden met u en uw geboden en met uw Zoon. Dat we niet spreken waar we moeten spreken. Dat we mensen zo makkelijk kunnen laten gaan. Dat we zo makkelijk verkeerde wegen gaan. Dat we zo makkelijk zondigen. Allerlei zaken, Heere, die bewijzen dat wij u niet kennen en u ook niet willen kennen. Heere, wilt u ons daarbij bepalen? En wilt u daar niet alleen uw heilige wet voor gebruiken? Want al leren we dan bij aanvang onze ellende door uw wet kennen, leer ze ons vooral te kennen na ontvangen genade door in de ogen van Christus te leren blikken. Want het zijn toch uw goede tierenheden die tot bekering leiden. Als we in zijn ogen zien dat een mens u kan bedroeven door de veelheid van zonden, dat we de geest kunnen bedroeven, dat we de Christus kunnen bedroeven. Als we in zijn ogen zien de liefde voor verlorenen en uit zijn mond horen, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Heere, wilt u die verdieping aanbrengen in het leven van degenen die u kennen en hen voortleiden op de weg van zelfkennis, van godskennis en van Christuskennis. En geef zodat we mee kunnen komen, Heere, en ieder van ons in de prediking van uw woord. Dat we ons zullen herkennen als zondige mensen. Als mensen die van wie gezegd moet worden dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Opdat we gaan leren voor het eerst of opnieuw dat zalig worden een eenzijdig godswerk is. Wilt u hen gedenken ook, Heren, die uw genade kennen. Die een ander leven mochten leren kennen. Maar die nog bekeerd moeten worden van zichzelf. Petrus moest niet alleen van Simon bekeerd worden. Maar hij moest ook van Petrus bekeerd worden. En dat is een diepe weg. Dat is een afsnijdende weg. Dat is een weg die ergernis veroorzaakt. Juist ook als we menen bekeerder te zijn en heiliger te zijn. Heere, wilt u geven dat we dat mogen leren. En zo zoeken we uw aangezicht, Heren, in stilte. En geef het ook in verootmoediging. En dat de dingen ook onder het gebed ons niet zullen afleiden van het spreken tegen u. Maar geef dat we ootmoedig, en zoals we dat gelezen hebben, gezongen hebben ook uit de psalm, neergebogen, voor uw heilige ogen mogen schrikken. Maar nochtans de toevlucht tot u leren nemen. Zegen ons zo samen, Heer, in dit uur. Help ons in spreken en luisteren. Geef dat we in alle rust en orde deze kerkdienst mogen beleven met elkaar. Dat onze gedachten niet afgeleid zullen worden. Wilt u ook de boze binden, dat hij niet toestaan dat de loop van uw woord in de weg zal worden gestaan. Door wat dan ook. En wilt u ons uw heilige geest schenken, Heer, opdat hij de woorden van het eeuwige leven levend en krachtig zal maken. We komen ook tot u, Heer, met al onze wederwaardigheden, al onze noden, al onze behoeften, de rouw en het verdriet die er is. U kent de zieken, u kent de ouderen, u kent degene die moeite en verdriet tegenkomen in hun gezin, in hun persoonlijke leven, in hun maatschappelijke leven. Heer, wij bidden u voor onze broeder en zuster Elebaas. Nu de vader van broeder Elebaas is overleden. U weet dat dat voor hem, voor hen beiden betekent. En voor de familie, ook voor de moeder die achterblijft. Wilt u hen nabij zijn, Heer, in deze dagen van terugblikken, van gedenken, van gemis, van rouw. Nu het door gaat dringen dat er een lege plaats is. Dat een vader gemist gaat worden. Heer, wilt u daarin spreken, de roepstem heiligen, maar ook de troost schenken die gij alleen kunt geven. We bidden over zuster Visser Koudstaal. Opnieuw zal ze worden opgenomen, is de bedoeling. Het is al een aantal malen uitgesteld vanwege corona en vanwege andere omstandigheden. Heren, we bidden u, laat het dit keer wel door mogen gaan en geven dat die grote operatie mag slagen en dat ze ook over een aantal maanden weer zover hersteld mag zijn dat de transplantatie, de donatie van de nier van haar man ook mag gebeuren. Zodat er weer een herstel mag komen van gezondheid en van krachten. Bovenal, Heere, laat haar ogen op u geslagen mogen zijn, totdat gij haar genadig zij. We bidden ook voor zuster Bor, Heere, die in de afgelopen week met haar man te horen kreeg dat zij aan een zeer ernstige ziekte leidt. Dat behandelingen niet meer mogelijk zijn. Ze is naar huis gekomen, Heren, zoals gezegd is, om te sterven. En dat kan nog een maand duren, 2 maanden of 3 maanden, maar haar tijd is beperkt. En die is voor ons allemaal beperkt. En we kijken nu naar haar, Heren, maar wij kunnen allemaal nog eerder gaan. Maar zij heeft het te horen gekregen en dan weet u wat dat voor haar betekent. Heren, u bent goed voor haar. U hebt gesproken tot haar. Ze mag rust vinden in u. En tegelijkertijd wordt ze ook weer bestreden en aangevochten. Want Heer, het komt er nu toch op aan. De dood en de eeuwigheid zijn aanstaande. De ontmoeting met u is nabij. En als dat ogenblik dan komt, Heer, en ook in de voorbereiding daarop, laat het haar gebed mogen zijn. Dat uw bloed mijn hoop dan wekken en mijn schuld voor God bedekken. Heere, wilt u dat bloed aanbrengen aan de deurposten van haar hart, en dat ze daarachter mag schuilen, want daar is veiligheid. Dat bloed door u gestort, dat de bron des levens wordt. Sterk haar met haar man en de kinderen en de kleinkinderen in deze zo gewichtige en aangrijpende omstandigheden. Geef haar moed en krachten, en geef ons als gemeente ook biddend om haar heen te staan. We danken u, Heren, dat zuster Kraaienveld Boy thuis mocht komen, de operatie mocht slagen. Er wacht nog een nakontrole, maar tot hiertoe hebt u geholpen. Wilt u haar verloren krachten weer aanvullen en versterken? En geef, Heren, dat ze ook verlost mag zijn van deze kwaal. Bovenal, Heren, dat ze uw genade en uw goedheid mag leren kennen en daaruit mag leren leven. Want dit is een signaal, Heren, dat ook haar leven eindig is en broos. En wilt u haar ook voorbereiden op dat ogenblik dat ze zal ontmoeten. We danken u voor de familie Kraaiveld, heren, die met hun kinderen en kleinkinderen mochten herdenken dat ze 55 jaar getrouwd zijn. Heren, u hebt hen al die jaren gespaard en gedragen. En te midden van alle dingen die er geweest zijn, zorg en zegen, verdriet en blijdschap, hebt u hen toch willen bewaren, ook bij elkaar. En dat is toch een grote zegen, heren, want zoveel huwelijken die staan onder spanning. Zoveel huwelijken breken door de dood of anderszins. U hebt hen nog dit geschonken. En geef dat ze in u de Heere mogen eindigen die hen dit gegeven heeft. En dat ze hun jaren ook leren tellen, omdat er ook een keer een einde aan komt. En schenk hen dan een band in Christus die nooit breken zal. Heren, zo zijn onze ogen op u, terwijl we u bidden voor een heel de gemeente, van jong tot oud, van klein tot groot, in de voorspoed, in de tegenspoed. Wees ook in het bijzonder met de jongeren. Heren, wil ook hen door uw woord en geest bereiken. Grijp krachtig in hun hart. Win ze in voor uw dienst, heren. Wil de kinderen de lust geven om u, de Heren, te vrezen, om als een kind ook op u te leren vertrouwen. Wees ook met het nog ongeboren leven dat verwacht wordt. Wees met de moeders, met de vaders, wees met heel de gezinnen. En wilt u in dat late nageslacht uw trouw en uw waarheid zijn kracht doen behouden. Gedenk zo een ieder, Heere, ook in bijzondere omstandigheden, kruisen die gedragen worden van een andere geaardheid. En alles wat daarmee te maken heeft, Heere, ontfermt u zich over hen en over ons allen. We bidden het u uit genade alleen en om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we samen zingen uit Psalm 38, het 6e en 18e vers. Psalm 38, vers 6. Ik ben door uw wetten schenden, krom van lenden, vol van druk, benauwd van hart. En het 18e. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen, ik bedek voor u die niet. 6 en 18 van Psalm 38. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we Psalm 43, het vijfde vers. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Wat zijt ge onrustig in uw lot? Wat er verder volgt uit het vijfde vers van Psalm 43, wat we zingen na de prediking. Geliefde gemeente, de middeleeuwse filosoof en kunstenaar Leonardo da Vinci, die heeft gezegd dat de ogen de spiegel van de ziel is. Aan onze ogen kun je zien, als je goed in iemands ogen kijkt, dan kun je zien wie dat je voor je hebt. Ogen spreken, zo luidt een oud gezegde. Je kunt in iemands ogen zien of hij verdrietig is, of blij, of dat hij ontroerd is, of dat hij vreugde heeft, of dat hij gelukkig is, of dat hij gebroken is. Alles kun je aan iemands ogen aflezen. Ogen spreken. Je vader kan met zijn ogen laten zien wat hij van je wil. En je kunt in de ogen van je moeder het verdriet zien als je iets doet wat niet goed is. En die ogen die kunnen soms veel meer zeggen dan een hard woord of een klap. Nou, dat heeft de discipel Petrus ook meegemaakt toen hij in de ogen van de Heer Jezus keek. Nadat hij zijn meester verloochend had, staat er de mooiste lijdenstekst uit het evangelie. De Heere zich omkerende zag Petrus aan. En dat brak de apostel. Naar buiten gaande weende hij bitterlijk. We gaan daar samen naar luisteren, naar dit lijdensevangelie, nu we Petrus in de zaal van Caiaphas aantreffen. Twee gedachten: hoe diep hij viel. Dan letten we op die zonde van de verloochening. En ten tweede, hoe laag hij boog. Hoe hij naar buiten ging en bitter weende. Dus Petrus in de zaal van Caiaphas. Hoe diep hij viel en hoe laag hij boog. Het moet wel gezegd worden, gemeente, jonge mensen, dat Petrus aanvankelijk heel dapper is geweest. Toen hij met de andere discipelen en de Heer Jezus in de hof van Gethsemane was en daar die bende krijgsknechten aankwam met stokken en zwaarden om de Heer Jezus gevangen te nemen, toen heeft Petrus zijn zwaard getrokken en heeft erop losgeslagen. Hij was bepaald niet bang. En hij liet daar zien dat hij het meende wat hij eerder gezegd had: ik ben bereid om met u de dood in te gaan. Misschien vanuit de gedachte dat de Heer Jezus hem wel zou gaan helpen. Want Petrus had natuurlijk al verschillende keren gezien tot welke dingen de Heer Jezus in staat was. De golven en de wind die waren hem gehoorzaam. En hij had het zojuist nog gezien, we lezen dat in Johannes, dat toen die krijgsknechten kwamen, die bende soldaten kwamen en Jezus vroeg: wie zoekt gij? Dat die soldaten zeiden: wij zoeken Jezus de Nazarener. En toen gaf de Heer Jezus dat antwoord: ik ben het. En toen hij dat zei, toen hij zei: ik ben het, toen vielen die soldaten achterover, door een onzichtbare hand achterover gedrukt. En zo liet Jezus zijn macht blijken. En dat hij ze kon hebben, die soldaten. Nou, Petrus heeft misschien gedacht: als ik nou dat zwaar trek en als ik nou ga slaan, dan komt de Heer Jezus mij vanzelf te hulp. Hij zal ook wel ingrijpen. Hij zal het niet laten gebeuren. Maar dat viel tegen. Want de Heer Jezus bestrafte hem. En hij zei: doe weg dat zwaard. Want ieder die het zwaard neemt, die zal door het zwaard vergaan. En toen brak het moment aan waarvan de Heer Jezus gezegd heeft: gij zult deze nacht allen aan mij geërgerd worden. En dat was de reden dat ze weggevlucht zijn. Niet zozeer en allereerst uit lijfsbehoud, dat zat er ook wel in. Maar allereerst omdat ze zich ergerden dat de Heer Jezus zich zo makkelijk overgaf. Terwijl hij nota bene 12 legioenen van engelen tot zijn beschikking had. Terwijl hij ze met één klap die krijgsknechten in de eeuwigheid kon slaan. Laat hij zich hier gevangen nemen. Daar ergeren ze zich aan. Daar stoten ze zich aan. Dan komt er ineens een stuk vijandschap in hun hart op. Tegen de weg van de borg. Ze kunnen dat nog maar zo moeilijk meemaken. Dat hij zich gewillig zou overgeven om te gaan lijden en om te gaan sterven. En toen werd het voor de Heer Jezus waar. Mijn broeder ben ik vreemd, van elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. Ik vind onder hen nog schutsheer, nog behoeder. En hij wordt van hen allen verlaten. Een gemeente, dat is iets wat niet vreemd is in het geestelijke leven. Wat de discipelen hier doen. Dat ze hem uit ergernis de rug toekeren. Dat ze het niet eens zijn met die weg. Dat ze hem verlaten. Want in het geestelijke leven kan het zo zijn dat in die eerste tijd de Heere iets van zijn liefde laat blijken. En dat je in die tijd lust krijgt om de Heere te vrezen. En dat het soms helemaal niet zoveel moeite kost om bepaalde zonden de deur uit te doen. En om de wereld terug toe te keren. En je leest met smaak de schrift. En er is elke zondag wel wat voor je bij in de prediking. En zo ga je van kracht tot kracht en je denkt dat dat altijd zo zou blijven. Maar je hebt nog maar zo weinig geleerd van wie je zelf bent en van wie dat je zelf blijft. Nog maar zo weinig God leren kennen in zijn heiligheid, in zijn volstrekte rechtvaardigheid. En daardoor ook maar zo weinig kennis van de weg der zaligheid. En hoe Christus dat nou gaat doen in een mensenleven. En dat dat geen weg is van excelsior en van steeds vromer en steeds heiliger en steeds meer liefde en steeds meer kennis van alles, steeds bekeerder worden. En als de Heere dat een mens gaat duidelijk maken en hem in wat voor weg dan ook met zichzelf gaat confronteren, dan gaat hij dat eerste wegnemen. Met het doel om het tweede te stellen. Om ze bij te brengen. Wat nu de gang is van de borg. En hoe een mens zalig, alleen zalig kan worden. En dan gaan al die ervaringen weg. En dan kan je die lust wel eens verliezen om de Heere te vrezen. En dan komen er oude zonden openbaar van wie je dacht dat je ze had overwonnen. En ze komen sterker dan ooit in je leven terug. En dan sta je er bij de brokken van je vrome leven. En je begrijpt het niet waarom dat nodig is. En je gebruikt zwaarden van allerlei aard om je heen te gaan slaan. En je zal nog meer beloven. Petrus had al zoveel beloofd. Ik ben bereid om met u de gevangenis in te gaan. En ik ben bereid om met u de dood in te gaan. En dan zullen zij ook allemaal aan u geërgerd worden. Maar ik geenszins, nimmer meer. En er kan dan iets van die gestalte komen van die oudste zoon in de gelijkenis van de verloren zoon. Dat als alles afgebroken wordt. En als alles afgesneden wordt. En als de Heere je laat merken dat hij niks van je kan gebruiken. Niet de minste nagelschrapsel. Dan kan die opstand in het hart opkomen zoals je dat bij de oudste zoon aantreft. Ik dien u nu zoveel jaren en ik heb nooit een gebod overtreden. Dat kan zo zijn dat... In dat vrome leven waarin je van harte de zonde vijand wordt, dat is echt oprecht. Maar je kunt er wat mee worden. En je kunt denken, nou, ik heb het toch aardig voor elkaar. En als je dan jezelf terugkrijgt. En als je dan ziet dat de gang van de borg de dood ingaat. En dat er steeds minder wordt. Wat kan er dan in een mensenhart opkomen? Je ziet het hier bij de discipelen. Ze hebben hem allemaal verlaten. Uit ergernis. Het niet eens zijn met de weg die de Heere met hen gaat. Het niet verstaan dat de knecht gekomen is, niet om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En zo gaat Petrus op de vlucht. En als hij dan een poosje achterom kijkt, dan ziet hij dat die soldaten hem niet achtervolgen. Dan komt hij weer een beetje bij zijn positieven en dan volgt hij heel die stoet. Die soldaten met de Heer Jezus in hun midden. En dan komt hij bij de zaal van Caiaphas. Waar de Heer Jezus zal worden ondervraagd. Johannes heeft daar connecties. Zo weten we uit het evangelie en ze mogen allebei naar binnen. Nou, dat blijkt een van de, of wat zeg ik, de allergevaarlijkste plaatsen zijn waar Simon Petrus maar kan zijn. En in die oosterse nacht, daar is het altijd heel erg koud en er is een vuurtje gemaakt en de soldaten en de tempelpolitie staat er wat omheen en Petrus gaat erbij staan. Hij gaat zich staan warmen. En terwijl hij daar zo staat, is er ineens een dienstmeisje dat kijkt hem aan. En die kijkt nog eens goed. En die zegt, hé, ik ken jou. Jij hoort ook bij die mens. Vrouw, ik ben niet. Het is eruit voordat hij het weet. Zomaar ineens flapt hij het eruit. Ik weet niet wat je zegt. Na een poosje. Een andere dienstmeisje. En die zegt, ja, maar ik weet het zeker. Jij hoort echt bij die mens. Ik heb je gezien met hem. En nou ergert hij zich. En nou wordt hij een beetje bang. En dan zegt hij, mens. Ik weet niet wat gezegd. Ik ben niet. Ik ken die mens helemaal niet. Mens, hoe zegt hij? Eerst zegt hij nog vrouw tegen het eerste meisje. Nu zegt hij mens, alsof hij wil zeggen, man, meid, hou je mond. Zwijg toch. En uit het evangelie van Marcus, dat gedicteerd is door Petrus. Het is eigenlijk het evangelie van Petrus, maar Marcus heeft het opgeschreven. Weten we dat Petrus toen gauw naar een andere plaats is gelopen. Het werd hem daar toch een beetje te heet. Figuurlijk gezien. En toen was er een soldaat. Een van de tempelpolitie. En die herkent hem. Iemand die familie was van Malchus. Van wie hij het oor heeft afgeslagen. En die zegt, ja, maar je bent het wel. En je spraak maakt je openbaar, zegt hij. Ze konden het aan hem horen, aan het dialect dat hij sprak. Zoals wij dat natuurlijk ook hebben. Mensen uit Barendrecht hebben een bepaald dialect. Die zeggen woorden toch weer anders dan mensen uit Amsterdam of uit Maastricht. Je spraak maakt je openbaar. Dus Petrus die heeft daar ook nog staan praten. Die heeft daar zich staan warmen tussen die soldaten. Die heeft daar meegepraat. En waar zou hij het over gehad hebben, jongens en meisjes? Zou hij goed van de Heer Jezus hebben gesproken? Zou hij gezegd hebben, maar hij is onschuldig. Hij wordt hier onschuldig voor de rechter gesleept. Dat heeft hij allemaal niet gezegd. Het zou veel meer bij zijn karakter hebben gepast dat hij vanwege de spanning van dat moment heel druk aan het praten was en aan het vertellen was over van alles en nog wat. Maar zo verraadde hij zichzelf en zijn spraak maakte hem openbaar. En wat doet hij dan? Nu hij zo in het nauw gebracht wordt. Nu hij echt met de rug tegen de muur staat. Nu de soldaten dreigend om hem heen staan. Ja, maar jij hoort er ook bij. Je spraak maakt je openbaar. Nou, dan gaat hij God als getuige roepen. Hij begon zichzelf te vervloeken. En hij begon te zweren. Zo waarachtig als God leeft, zo zegt hij. Ik ken die mens niet. En God mogen mij verdoemen. Als ik die mens ken. Met vloeken en zweren. En dat is nou Petrus. Dat is nou die rotsman. die van die heerlijke belijdenis heeft uitgesproken. Gij zijt de Christus, gij zijt de Zoon van de levende God. Petrus die gezegd heeft, ik ben bereid om met u de gevangenis in te gaan. En ik ben bereid om met u de dood in te gaan. En dan zullen zij ook allen geërgerd worden, ik nimmer meer. Heldhaftig. Vanuit de oprechtheid van zijn hart. O zeker. Vanuit de liefde voor zijn meester. Ongetwijfeld. Maar hij kende zichzelf zo weinig. En nu in het nauw komt, nu gaat hij de krochten van zijn hart en de verdorvenheden van zijn bestaan hardhandig leren kennen. Wie hij nu werkelijk is. En nu zweert Petrus dat er nooit iets is geweest tussen hem en de Heer Jezus en dat hij hem niet kent. Hij verloochent hem. Nu snijdt Petrus de band door tussen hem en de Heer Jezus. En zo is de discipel diep gevallen. Die zo hoog stond. Die door de Heer Jezus zalig was gesproken. Zalig zijt gij Simon Barjone, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemelen is. En daar ligt hij. En zo kan het zijn, gemeente, ook in het leven van hen die genade kennen. Dat ze op allerlei manieren de Heer Jezus verloochenen. Door hun zonden, die onbedacht, maar ook vaak bedacht gedaan worden. En hem als het ware op die manier ontkennen. Ontkennen de lijdensweg die hij heeft moeten gaan. Alsof het niets geweest is, makkelijk weer zondigen. Zwijgen, waar gesproken moet worden. Net doen of ze hem niet kennen. Op allerlei manieren kan deze weg gevolgd worden. Kan een mens zo diep vallen. De voorbeelden uit de schrift zijn vele. We denken natuurlijk altijd aan David. We kunnen denken aan Abraham. Die zijn vrouw een leugen liet uitspreken. We kunnen denken aan Jacob. De bedrieger. We kunnen denken aan Noach. De dronkaard. Op allerlei manieren kan dit voorkomen in het leven ook van hen die genade kennen. Dat ze zo leven, dat ze zo spreken, dat ze zo doen, zo denken, alsof er nooit iets is geweest in hun hart. Je kunt meegemaakt hebben wat je hebt meegemaakt, je kunt zo vaak aan het geopende graf hebben gestaan, er kunnen zoveel indrukken zijn van de eeuwigheid, van de zonde, van de straf, maar ook van Gods goedheid en van Gods genade. En soms dan kom je erachter dat het net is alsof er nooit iets is gebeurd. Zo diep kan een mens vallen. En dan gebeurt het wat de Heer Jezus voorzegd had. Eer de haan gekraaid zou hebben, zult gij mij driemaal hebben verloochend. Er zullen wel meerdere hanen die ochtend hebben gekraaid, maar die ene die werd door de Heilige Geest gebruikt. En Petrus hoorde het. En het was alsof die haan door dat gekraai hem weer terugbracht naar die paaszaal. Waar de Heer Jezus tegen hem gezegd had. Je zult geërgerd worden. Je zult mij verloochenen. Waarvan hij zich niet kon voorstellen dat hij dat ooit zou doen. Hij durfde daar zijn leven op te zetten. Maar hier kijkt Petrus in één keer in de diepe, gapende afgrond van zijn verloren bestaan. En hier moet Petrus bekeerd worden. Dat heeft de Heer Jezus ook gezegd. Als je eens bekeerd zult zijn. Petrus was toch bekeerd? Jawel, bij aanvang. Hij was bekeerd, zou je kunnen zeggen, van Simon. Als ik dat zo zeg, begrijpt u dat? Hij moest bekeerd worden van Simon, van die oude mens. Die oude naam symbolisch voor de mens die hij was voordat hij de Heer Jezus ontmoette. Daar moest hij van bekeerd worden. We moeten bekeerd worden, gemeente, van onze ongerechtigheden, van onze zonden. Maar hij moest ook bekeerd worden van Petrus. Van die rotsman. Van die hoogte waarop hij stond. Van de bekering moest hij bekeerd worden. U begrijpt hopelijk wat ik bedoel. Hij moest bekeerd worden van zijn armen. En van zijn spieren. En van zijn zwaard. En van zijn beloften. En van alles wat hij kon doen. En hier ligt hij in de afgrond. Hier is hij machteloos en krachteloos. Hier wordt hij geconfronteerd met wie hij werkelijk is. Een ellendig mens. Onbekwaam tot enig goed. Geneigd tot alle kwaad. En waar blijft dan de roem? Waar blijft dan de bekering? Als je net als Petrus dit meemaakt. En je wordt geconfronteerd met wie je zelf bent. Waar blijft dan de lust om de Heere te vrezen? Waar blijft dan die genade? Waar blijft dan die mens aan wie God een weldaad heeft gedaan? Hoe ver kan het weg zijn? We kunnen al die weldaden onder een dikke duisternis bedekt worden. Hoe kunnen de zonden de overhand hebben? Oude zonden, nieuwe zonden. Dat je erachter komt wat Paulus zegt, ik ben vleeselijk. En ik ben verkocht onder de zonde. En dat het gebod weer in je leven komt. En dat de zonde levend wordt. En dat je weer sterft. Dat je sterven moet aan jezelf. Meer dan ooit tevoren. Petrus moest hier sterven. De bekeerde mens moest hier sterven. Hij moest Christus loslaten. Als het erop aankomt, gemeente, ook in het leven der genade, dat de moeder mens Jezus loslaten. En dan bedoel ik dat zoals Petrus dat moest doen. Hij die meende zoveel voor Jezus te moeten doen. Die meende nog wat te moeten zijn en wat te hebben. En vanuit een oprechte begeerte, absoluut. Maar hij moest eraan sterven. En hij moest leren wat de Heer in de profetie van Ezechiël zegt. Ik zal die kroon omgekeerd stellen. De kroon moest van het hoofd van Petrus. En die kroon moest gegeven worden aan hem, zo zegt de Heere, die ik daartoe stellen zal. Niet Petrus moet een kroon hebben. Niet hij moest laten kunnen zeggen, ja nou, ze hebben hem allemaal verlaten. En ze hebben zich allemaal aan hem geërgerd. Maar ik was bij hem. Ik ging met hem de gevangenis in. En ik was met hem samen op Gabbata. En ik stond erbij toen hij door Pilatus werd ondervraagd. En ik ging met hem mee. En ik hing naast hem aan het kruis. Ik was met hem in de dood. Wat hij dacht te moeten doen. En wie hij moest zijn. Er ging een streep door. Hij moest sterven. Aan zijn bekering. Aan zijn eigen gerechtigheden. Aan alles wat hij meende te zijn. Hij moest Jezus loslaten. Hij moest hem laten gaan. Hij moest zijn bekeerde mens laten gaan. En dat zal in het leven van hen die genade kennen ook gebeuren. Alles kwijtraken. Alles loslaten. Jezelf gaan zien zoals God je ziet. Petrus zag zichzelf hier zoals hij zichzelf nog nooit had gezien. Hij had het natuurlijk wel eens gezegd. Ik ben een zondig mens en hij meende dat met de kennis van toen. Maar ach, wat wist hij er nog maar weinig van. Hier gaat hij het opnieuw leren. En hier gaat hij het dieper leren dan ooit. Ik ben een zondig mens. Hier moet hij erkennen wat de catechismus zegt. Dat wij tot alle boosheid geneigd zijn. Je kunt wel eens hoofdschuddend de krant lezen. En het nieuws vernemen. Of horen uit je omgeving die of die heeft dat en dat gedaan. Begrijp jij dat nou, zeggen we dan tegen de ander? Petrus heeft het leren begrijpen. En David heeft het leren begrijpen. Ik ben tot alle boosheid geneigd. Het is een wonder dat het er nog niet allemaal niet uitkomt. Hebt u dat geleerd, gemeente? Jonge mensen, hebben jullie dat geleerd? Begin je dat te leren? Laat ik het maar zo vragen. Begin je het te leren dat je echt tot alle boosheid geneigd bent. En je hoeft maar in de omstandigheden te komen. En je doet alles wat God verboden heeft. Dat is een diepe en een zware ontdekking om dat te moeten doen. En ik denk ook juist na ontvangen genade. Als je wel eens misschien wat hoog met jezelf hebt gestaan. En anderen hebt beleerd. En anderen hebt bekeken. En anderen hebt beoordeeld. Zoals Petrus dat deed. Ze zullen allemaal daartoe in staat zijn. Maar ik niet. Ik ben Petrus, ik ben de rotsman. Nou, dan lacht hij. Maar dan. Terwijl Petrus die haan hoort kraaien. En terwijl hij eendachtig wordt. Het woord dat Jezus tot hem gesproken had. Wat doet hij dan? Dan kijkt hij in de richting van zijn meester die daar staat. En die daar bespot wordt. En die daar geslagen wordt. En dan zijn we getuigen, gemeente, van een van de meest ontroerende ogenblikken uit de schrift. De meest diepe lijdenspreek die er is. En de Heere zich omkerende, zag Petrus aan. Terwijl de Heer Jezus daar werd mishandeld, vals werd beschuldigd, in de grootste nood van zijn leven was, keek hij om. Hij had het gehoord. Wat Petrus zei. En misschien heeft de duivel het ook wel tegen hem gezegd. Hoor je het nou? Daar staat nou die rotsman. Daar staat nou je discipel. Ga je daar nou je gemeente op bouwen? Hij ontkent je. Hij loogt je. Hij vervloekt zichzelf. Hij zweert dat er niks is tussen hem en tussen u. En zo werd de Heer Jezus verzocht. Mishandeld, geslagen, bespot, gehoond. Maar de Heere zich omkerende, zag Petrus aan. En wat heeft de discipel nou in de ogen van de Heere Jezus gezien? Ik zei in het begin van de preek al, de ogen, dat zijn de spiegels van de ziel. Ogen spreken. Nou, Petrus die heeft gelezen in de ogen van Jezus. Wat heeft hij daar gezien, jongens en meisjes? Hoe zou de Heer Jezus naar hem gekeken hebben? Ach, er zal verdriet in hebben gelegen. En die ogen die spraken. Petrus, Petrus toch. Mijn kind, ken je mij niet? Je hebt het toch gezegd. Gij zijt de Christus, gij zijt de Zoon van de levende God. Heere, tot wie zal ik heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Ken je mij echt niet? Snijd je nou die band door? Verloochen je mij nou toch? Er heeft verdriet uitgesproken. Zoals een mens de Heere kan bedroeven. De Heilige Geest kan bedroeven. Met zijn zonden. Met zijn gedachten, met zijn woorden, met zijn daden. Van God verdriet aandoen. Dat we de Heere smarten, de Geest smarten aandoen door de dingen die we zeggen. Maar die we niet zeggen. Door ons gedrag. Door ons hele doen en laten. God, gemeente, is geen onbewogen stuk ijskristal. Nee, de Heere heeft eigenschappen. De Heere heeft emoties. Hij laat zich kennen als een God die verdriet heeft, die vreugde kan hebben. Die toornig kan zijn. Hier sprak het verdriet uit de ogen van de Heere Jezus Christus. En dat heeft Petrus erin gelezen. En dat brak deze discipel. Hij had, zoals gezegd, gemeente, zijn zonde al wel wat leren kennen. Ik ben een zondig mens, maar gemeente, hier leert de mens zijn zonde op het diepst kennen. Als je ziet dat je gezondigd hebt tegen, niet alleen tegen een rechtvaardig en tegen een heilig God. En niet alleen tegen de wet van God. Maar als je gaat zien, als de Geest het je laat zien, dat je gezondigd hebt tegen een goeddoende God. Als je gezondigd hebt tegen een liefdevolle God. Als Gods kinderen gaan zien dat ze gezondigd hebben tegen de genade van God in. En tegen beter weten in gaan zondigen. En niet alleen onbedacht, maar heel bedacht die herder uit het oog verliezen. Dan kom je op het niveau van Romeinen 7. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Dan leer je de zonde op het diepst kennen als je ziet wat die zonden hem hebben gekost. Op Gabbata en op Golgotha. Gemeente, daar leer je de zonde niet voor het eerst kennen. Dat wordt ook wel eens gezegd. Je leert op Golgotha je zonde kennen. Nou, dat is maar ten dele waar. Want je zonde leer je kennen bij de Sinaï, bij de wet. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Maar nu gaat het over de vraag, waar leer ik de zonde op het diepst kennen? Waar breekt mijn hart? Waar leidt het mij nou tot bekering? Want dat moet gebeuren. Tot waarachtige bekering. En dat gebeurt als je de Heere Jezus Christus in zijn ogen kijkt. En je ziet daarin die onbegrijpelijke en onbevattelijke zondaarsliefde. En dat breekt de mens. Dat kan de wet niet. Dat kan de angst voor de hel ook niet. Dat kan alleen de liefde Gods. Dat kan alleen de ogen van de Heer Jezus doen. Hebben u zo wel eens, gemeente, in de ogen van de Heere gekeken? Hebben u zo wel eens in de schriften gezien? Hebben u zo wel eens in de ogen van de Heer Jezus gekeken? En zo zijn lijden bent gaan betrachten, zoals het oude gedicht zegt. Recht gaan betrachten. Ik deed hem door al mijn schuld die jammeren aan. Het is door mijn schuld dat zijn kroon is gevlochten en dat zijn beker is gevuld. Als je ziet op die lieve borg, die zijn ziel heeft uitgegoten tot in de dood. Die gebonden werd, opdat ik zou worden ontbonden. die zich vrijwillig heeft overgegeven in de handen der zondaren en die zegt: ik voor u. Dat las Petrus ook in die ogen van de Heer Jezus. Het is een zinsnede uit het avondmaalsformulier, staat zo letterlijk niet in de Bijbel, maar het is wel heel Bijbels. Ik voor u, Petrus. Je mag mij ontkennen en je mag mij loochenen en je mag zeggen dat je mij niet kent, maar Petrus, ik ken jou wel. En toen zag Petrus nog iets anders in die ogen, behalve die liefde en dat verdriet. Las hij ook wat de Heer Jezus in de paaszaal had gezegd. Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophouden. Daar las hij behalve de liefde ook de trouw. De trouw van deze Christus. Die nooit laat varen de werken van zijn hand. Die nooit loslaat wat zijn hand begon. Petrus mag hem dan loslaten. En hij mag dan misschien denken dat hij voor eeuwig nu weg zal zinken. En dat hij door de zeef van de Satan in die eeuwige verwoesting neer zal vallen. Voor zijn gewaarwording, gemeente, hing hij hier aan een zijden draad boven de hel. En was het afgelopen met hem. Dat kan zo zijn in het geestelijke leven. Dat die angst zo groot is, natuurlijk kun je met de dogmatiek in je hand wel zeggen: nee hoor, dat kan niet, er is een bewaring der heiligen, er is geen afval van heiligen, dat kan niet, wat God begon, dat laat hij nooit los. Ja, dat is dogmatiek. En dat is niet onbelangrijk, dat je die kennis hebt. Maar gemeente, in de bevinding en in de beleving kan het wel eens heel anders worden. Nou kom ik voor eeuwig om in de handen van Saul, zo zegt David. Want je ziet het niet meer. En je weet het niet meer. En de boze die zit bovenop je en die zegt: nou heb je te lang gezondigd. En nou heb je te zwaar gezondigd. Nou ben je echt te ver gegaan. Aan een zijden draadje boven de hel. Maar de Heer Jezus heeft gezegd: ik heb voor u gebeden. En professor Wisse zegt in een van zijn boekjes: Petrus hing niet aan een zijden draadje. Maar hij hing aan een eeuwige staalkabel van liefde. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom zullen de poorten der hel mijn gemeente nooit overweldigen. En terwijl Petrus gebroken naar buiten strompelde en zo laag boog en zich voor God verootmoedigde, bad Jezus: Vader, houd hem vast. Laat dat geloof niet ophouden. En het is daarom, gemeente, dat Petrus naar buiten ging. Niet om een boom op te zoeken, zoals Judas dat deed, en er een touw overheen te gooien en zichzelf op te hangen. Oh, hij zal wanhopig geweest zijn. Althans, het zal er dichtbij gezeten hebben. Nou heb ik het toch gedaan. En de Heer Jezus had me nog zo gewaarschuwd. En nou heb ik het toch gedaan. Hem verloochend. De band doorgesneden. Het kruis van mij afgegooid. Wie achter mij wil komen, die nemen zijn kruis op. Nou, Petrus wilde dat kruis niet. Hij heeft de Heer Jezus verloochend. Hij wilde niet achter hem aan. Hij wilde niet sterven. Afgekeurd. Onnut. Niks meer waard. Petrus was totaal gebroken. Maar de Heere hield hem vast. Met die koorden van eeuwige liefde. En dat was het gebed van de heiland terwijl Petrus naar buiten strompelde. Vader, houd hem vast. Vader, houd die duivel op afstand. Vader, geef hem geloof. Bewaar hem. En zo bad die mishandelde borg. Terwijl hij bespot werd. Terwijl hij vals beschuldigd werd. Terwijl hij geslagen werd. Terwijl hij gegeeseld werd. Terwijl hij in de grootste nood en dood was voor zijn eigen leven, bad hij voor zijn kerk. Om bewaring. Om geloof. En om alles wat ze nodig hebben. Om niet in de ellende om te komen. En zo heeft Petrus zijn knieën gebogen. Zo heeft hij daar zijn schuld voor God uitgeweend. En hij was er toen die avond nog niet gelijk uit hoor. Dat heeft wel een aantal dagen geduurd. Tot aan de paasmorgen. Dat hij zo in een, wat Thomas Hoeken noemt, een heilzame wanhoop over de aarde ging. En misschien wel aan alles twijfelde. En toch, daar was die onzichtbare kracht en die onzichtbare hand die hem vasthield. En die hem staande hield. Waardoor hij niet omkwam. Waardoor hij niet zichzelf ophing zoals Judas. Maar hij moest hier leren, gemeente, dat hij Petrus moest verliezen. En dat hij alle fundamenten in zichzelf moest verliezen. En al zijn beloften kwijt moest raken. En alles wat hij dacht voor Jezus te moeten zijn, moest kwijtraken. Petrus was niks in zichzelf. Alles wat hij had en alles wat hij was, dat was genade alleen. En gemeente, als het nou waar zou zijn, wat heel veel godsdienst vandaag de dag zegt, dat jij voor Jezus moet kiezen en dat jij je hart voor God moet open doen. Dat wordt toch vaak gezegd. Maar jij moet geloven. Dus we kunnen een aantal bijbelteksten aanhalen. Waarom is dat onderstrepen? Maar gemeente, als die mensen gelijk hebben, dat het aan mijn vrije wil ligt. En dat als ik God, als ik mijn hart gesloten houd, dat God dan met gebonden handen staat. En dat heb ik letterlijk zo van een kansel horen zeggen. Als dat waar is, gemeente, dan was het voor Petrus eeuwig verloren. Als het dan toch aan de mens ligt. En als het dan toch aan mijn keus ligt. En ook als het aan mijn bevinding ligt. En ook als het aan mijn tranen ligt. En ook als het aan de oprechtheid van mijn gebed ligt. En als ik zo heel heimelijk nog wat wil zijn en wat wil hebben. Dan zou het verloren zijn. Maar gemeente, wij moeten het leren. Het zijn niet de offers die ik breng. En het zijn niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween. Het gaat er niet buitenom. Het gaat niet buiten de bevinding om. Het gaat niet buiten het geestelijke leven om. Het gaat niet buiten bekering om. Het gaat niet buiten geloofsoefeningen om. Maar dat zijn de gronden niet. Daar is niet waar ik de rust vandaan haal. Daar is niet waar ik vrijmoedigheid uit put. Dat kan alleen maar van hem komen. Dat ligt alleen maar in zijn werk. En dat ligt alleen maar in zijn bloed. En in zijn gerechtigheid. Daar moet het naartoe. En dat leer ik niet in een aangename weg. Dat leer ik niet van de ene tekst naar de andere tekst. Al gebruikt de Heer de teksten. Absoluut, God spreekt. Maar ik leer het door mezelf tegen te vallen. Ik leer het door zelf te struikelen, door te vallen, door mijn geestelijke botten te breken. Door te worden wat ik ben, in Gods oog. Een goddeloze, een verlorene in mezelf. En waarom strijdt een mens daar nou toch zo tegen? Waarom wil hij dat nou niet worden? Wel, hij denkt dat hij dan voor eeuwig verloren gaat. Als het recht van God in het leven gaat spreken. En als je niks meer hebt om over te houden. Ja, maar dan ben ik verloren. Nou, dat is een zegen, gemeente, als je eens verloren mag gaan. Begrijpt u wat ik bedoel? Net zoals Petrus, die gaat hier verloren in eigen oog. Maar hier wordt verloren gaan niet toegestaan door God. Iemand die zo laag buigt. En die zijn schuld voor God belijdt. En die wordt wat hij is voor God. Die zal bemerken. Dat de Heere dan juist hem vasthoudt. En dat de Heere dan dat geheim gaat openbaren. Dat nou het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Enkel en alleen dat bloed, die eenzijdige, soevereine genade, die opzoekende zondaarsliefde, daar ligt het in. Dat wat ons avondmaalsformulier wijst, hij gebonden, opdat ik zou worden ontbonden. Hij verlaten, opdat ik nimmer meer verlaten zou worden. Hij de dood in, hij de hel in, opdat ik daarvan voor God bevrijd zou worden. Het ligt in Christus alleen. Alleen in Christus. En daar moet het kind van God oog voor krijgen en daar moet hij oog voor houden. Voor die biddende Christus en die wij gezondigd hebben. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. Om daarop te hopen. Daar naartoe te vluchten. Steeds weer. Steeds meer. En steeds eerder ook. Bij hem schuilen. In je zonden. In je ellende. Tot hem je ter genezing wenden. Amen. Daarom komt u alleen de lof en de eer toe, Heere, Want het is uit u en door u en tot u dat alle dingen zijn. En niets uit ons, maar al uit hem, zo reist men naar Jeruzalem. Heere, wil uw kinderen daarin onderwijzen. En dat ze de enige grond en het fundament van de zaligheid toch alleen in Christus mogen zien liggen. En wil ons zoveel kennis geven, Heere, van zonde en schuld. Door uw wet, dat we gaan beseffen dat we zondige mensen zijn, voor het eerst. Maar ook na ontvangen genade, leer ons blikken, Heere, in de krochten van ons hart, in de duisternissen van ons bestaan. Omdat we niet alleen alle ongerechtigheid voor u gaan belijden, maar ook alle gerechtigheid mogen kwijtraken. En dat we niet alleen van Simon, maar ook van Petrus verlost worden. En dat we niemand zullen zien dan Jezus alleen. En dat we gaan roemen in u. En dat we gaan zien dat het door u alleen is en dat om het eeuwig welbehagen. Dat het uw eenzijdige, opzoekende en ook vasthoudende zondaarsliefde het geheim is van zalig worden. Als we daar iets van zien, Heere, dan krijgen we wat meer rust in ons hart. Te midden van alle aanvechting, te midden van alle strijd, te midden van de overblijvende zonden en zwakheden. Maar dat het vast ligt in u. In uw voorspraak, in uw lijden, in uw dood, ja in uw opstanding, in uw hemelvaart en in alles wat gij, o lieve Borg, gedaan hebt. Heere, wilt u zelf de prediking achtervolgen door uw geest, nadat u weet wat we nodig hebben en toepassen aan ons hart. Wees u met ons het verdere van deze rustdag. Wilt u met de zondagsschool zijn, de kinderen, de leiding, geef ook daar uw genade en uw geest. Breng ons ook deze middag bijeen, als we ook verder gaan nadenken over de Christus, de Messias, de Gezalfde, de profeet, de priester en de koning, zijn ambtelijke bediening. Heere, schenk ons daar ook uitzien naar, om daar ook kennis van te mogen krijgen. En help ons in de prediking daarvan. Vergeeft u genadig onze zonden en hoor onze gebeden om Christus wil. Amen. Psalm 31 vers 17. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, die voor mijn welstand waakt. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Hij wil mij heil bereiden, mij in een vesting leiden. Het 17e van Psalm 31. Biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.